Goedenavond. Misschien het is goed om te bidden in de einde van een lange dag. We zijn allen een beetje moe, ik ook. Dus het is goed om te bidden dat God wil ons kracht geven, genoeg om goed te praten en gedachten op een rijtje te zetten en ook goed te luisteren en de stem van God te horen vanavond. Zullen we bidden. Trouwe God en Vader, dank u wel voor de gezellige tijd dat u heeft ons vandaag gegeven. Ook de goede gesprekken samen en gemeenschap met elkaar als kinderen van uw gezin. En wij bidden nu voor vanavond. Wij zijn een beetje moe en wij bidden Heer dat u wil ons de kracht geven om een woord over te geven. En ook kracht om wakker te blijven om uw stem te horen. Heer, wij bidden dat uw Heilige Geest zou vrijheid vanavond hebben in ons midden om zijn werk in onze harten te doen. Wij bidden in de naam van Jezus. Amen. Nou, wij christenen, wij geloven dat onze God is krachtig. Amen. Ja. Maar God is geen energie. Hij is geen energie, maar wel krachtig. Wij vinden Gods woord belangrijk. Amen. Maar wij zijn geen aanbidders van een boek. Wij zijn aanbidders aan de schrijver van het boek, aan een persoon. Onze God is een persoon. En wat is bijzonder over een persoon, is dat met een persoon wij kunnen een relatie ontwikkelen. Je kan geen echte relatie met een boek ontwikkelen. Een beetje raar. Je moet naar een ziekenhuis gaan. Ja, echt niet met een boek zelf. Je hebt geen relatie met energie. Maar wel met een persoon. En zoals met elke relatie. Communicatie is super belangrijk. Je ontwikkelt echt geen relatie zonder communicatie. Goed praten en luisteren en dan heb je een kans om een vriendschap, een relatie te ontwikkelen. Ik nodig u uit om je Bijbels open te maken in Johannes hoofdstuk 10. Johannes hoofdstuk 10. Dit weekend, het gaat over volgelingen. En natuurlijk een fantastisch Bijbelse beeld van volgelingen is een herder met schapen. De schapen volgen de herder. Oké, zullen we dit een paar versen in dit hoofdstuk lezen. Hoofdstuk 10 van Johannes en vers 2. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem. Waarom? Omdat zij zijn stem kennen. Maar de vreemden zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemden niet kennen. Vers 14. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. 26. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen. Dus de schapen geloven, hè? Zoals ik u gezegd heb. 27. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ik was bezig dit week om deze hoofdstuk te lezen. En ik heb 7 eigenschappen van de herder. Mooie eigenschappen van de herder gevonden. En 7 mooie eigenschappen van de schapen. Eigenschappen, schappen. Dat komt goed bij. Nou, de herder bijvoorbeeld. Hij ontvangt de schapen van zijn vader, vers 29. 2. Hij weet wie zijn schapen zijn, vers 27 en 14. 3. Hij roept elke schaap bij naam. Ik vind dat wonderbaar. Ik heb moeilijkheden met namen te herinneren. Ja? Het zijn veel rare Nederlandse namen. Niet normale Peter en John en zo, maar echt. En dan onze. En de Chinese namen zijn ook moeilijk hoor. En de herder kent elke schaap bij naam. Jouw naam. Mijn naam. 4. Hij leidt zijn schapen. Hij gaat zijn schapen voor. Vers 3 en 4. 5. Hij geeft hun eeuwig leven. Dat komt niet door de kerk. Niet door een spreker. Het is de herder die de eeuwig leven geeft. Vers 28. 6. Hij redt hen voor eeuwigheid. Ze zullen beslist niet verloren gaan. Vers 28. En de 7e eigenschappen van de herder. Hij beschermt hen. We zijn voor eeuwig zijn eigendom. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mooi dat. Het is een beetje zoals een vader met een kleine kindje. En je gaat oversteken. En je zegt naar de kind, pak mijn hand. En de kind pakt de hand van de papa. Maar de papa pakt de hand van de kind ook. En de kind denkt, oh, ik pak mijn papa vast. Maar de papa weet wel dat hij pakt de kind vast. En niemand kan ons uit de hand van de Heer Jezus, onze herder, rukken. Maar hier zijn eigenschappen, 7 eigenschappen van de schapen. Vers 26, dat is ons vers, dus wij, zij geloven, vers 26. 2, zij kennen hun herder, vers 14, ik ken hun, zij kennen mij. 3, zij kennen zijn stem. Ik zal een beetje meer later over dit zeggen. Maar de schapen, zij erkennen de stem van zijn herder. 4, zij kennen de stem van de vreemden niet. 5, zij horen zijn stem, vers 3 en 27. En 6, zij volgen hem, vers 4 en 27. En 7, zij volgen de vreemde beslist niet. Als je denkt over dit thema van volgeling van de Heer Jezus. Eén ding is erg belangrijk, is dat om volgelingen luisteren. om Jezus te volgen, je moet hem luisteren. De schapen zijn een belangrijke eigenschap, is dat de schapen luisteren naar de stem van de herder. En zij volgen hem. Nou, ik kan me denken, wat voor discussies heeft een herder met zijn schapen? Zullen zij ook over de financiële crisis praten of over de... Ja, ik denk de schapen begrepen weinig van wat de herder heeft te zeggen, maar zij erkennen de stem van de herder. En het is anders van andere stemmen en zij zijn blij om zijn herder te volgen. Onze God is een luisterende God. En hij is een sprekende God. Hij luistert en hij spreekt. Daarom kunnen wij een relatie met hem opbouwen. Hij spreekt en hij luistert. En hij luistert als wij bidden. En daarom is het motivatie om te bidden. Gebed is een grotere thema. Het is echt erg eenvoudig aan de ene kant en erg ingewikkeld aan de andere kant. Maar wij hebben de voordeel omdat we kunnen met hem praten. Hij luistert naar ons. Om goede volgeling van de Heer Jezus te zijn, en dat is mijn voorstel, is te denken, wij moeten ook goede luisterers zijn. Dus hoe kunnen wij hem volgen als we zijn te bezig om hem goed te luisteren? Nou, natuurlijk, de volgende grote vraag is, ja, fantastisch broer, maar hoe kunnen wij dan dus de stem van de Heere God luisteren? Hoe werkt dat? Nou, als je dat vraag stelt aan christenen, je krijgt verschillende antwoorden. Als je de vraag stelt naar de broers en zusters van meer behoudende christelijke groepen, ze zeggen fundamentalistische soort of gelovigen, meer objectief gericht. Ze zijn God spraak door de Bijbel, zijn woord. Dus je moet alleen studie Gods woord en gehoorzaam wat het zegt. Je hebt niets meer nodig, dat is het. Als je vraagt tegen meer emotioneel, meer charismatische broers en zusters, meer subjectief gericht, ze zeggen, oh, God spreekt vandaag door zijn geest. Je moet dat kleine stem luisteren en dat volgen. Dat is het. Eenvoudig. Natuurlijk, de Bijbel is goed, maar het is niet zo belangrijk, omdat je kan dat kleine stem luisteren. Nou, tussen deze twee spectrum, en tussen deze twee, er zijn veel meningen daartussen. En er zijn bepaalde cursussen om hoe kunnen wij de stem van God leren luisteren. Sommigen zeggen in de cursus, ja, je moet een stille stem. De God van God is een zachte, stille stem. Ja, zoals Elia. Ja, was het Elijah? Hij heeft een zachte, niet in de grote, ja, in een zachte stem. En ik denk, ja, misschien soms. Maar toen Jezus gedoopt was, er was een grote stem van boven. Dit is mijn beloofde zoon, ik ben er blij meer mee. En iedereen heeft dat gehoord, ook met Paulus. Er was een grote, dus ja, misschien soms het is zacht, maar soms. Erg duidelijk. Sommigen zeggen, ja, maar om de stem van God te begrijpen, te horen, je moet schoon, rein zijn. Ik denk, ja, het is erg belangrijk om rein te zijn. Maar ik merk van een aantal voorbeelden in de Bijbel dat God sprak tegen onrein mensen. Nabucodonosor was een onrein macht en heeft een aantal dromen van God ontvangen. Zijn zoon was in het middel van een grote feest en komt de hand van God. Onrein man, en hij heeft iets op de muur geschreven. Dus natuurlijk, het is goed om schoon en rein te leven, maar is dat een voorwaarde om de stem van God te horen? Sommigen in de cursus zeggen, ja, je moet verwachten God dat hij moet spreken, je moet echt het verwachten. De verwachting is echt belangrijk. En denk je, ja, oké, Maar ik lees ook over een jonge Samuel. Die heeft verwacht helemaal niks. Hij was lekker aan het slapen. En God heeft tegen hem gesproken. En hij wist niet, want nou wat is dit? Is dit Elia of zo? En hij ging terug en een paar keer. Helemaal geen verwachting. En God sprak. Sommige mensen zeggen, ja, in de cursus, ja, je moet geloof hebben. Natuurlijk, geloof is belangrijk. Maar ik kom tegen ook voorbeelden. De vader van Johannes de Doper. De engel spreekt tegen hem, hij heeft geen geloof. Hij zei, oké, je moet niet praten, je kan niet meer praten tot hij heeft geen geloof. Maar dat was geen reden om God niet te spreken. Wat ik ben aan het leren van al dit, is dat wij mensen vinden het goed om te proberen God in een doos te zetten. Wij willen graag een beetje van een methode vinden voor een 3-7 stappen cursus te geven. En onze God is te groot om in een doos te zetten. Je kunt proberen een methode te vinden en in een doos te zetten, maar in de loop van de tijd, hij springt buiten je doos. God blijft, hij blijft God. En gelukkig, hè? Gelukkig zo. Nou, de twee Bijbelteksten, ik zal jouw aandacht brengen. Eén is in Psalm 32. Psalm 32. Vers 8. Psalm 32, vers 8. Ik is de Heer, ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u, zoals een moeder met een kind, ik heb een oog op u, zegt de Heer tegen ons. 9, wees niet als een paard, als een muildier. Dat geen verstand heeft, zijn bek houdt men in toon met bit en toon, dat kan hij u niet te nakomen. Wat ik leer van dit tekst, en er zijn altijd meer teksten vergeleken met dit tekst, is dat God heeft echt, hij wil graag ons onderwijzen. Hij wil graag iets aan ons zeggen. Hij wil graag ons leiden. Dus wij zijn volgelingen en hij wil graag ons leiden. Hij wil graag iets tegen ons zeggen. En hij zegt in de psalm, wees niet zoals een paard of een muildier, muildier. Ken je de eigenschap van een muildier? Het is een goede werker, langzaam en het gaat goed, maar hij is echt eigenwijs. Ja, het is echt een eigenwijs beest. En om een beetje in beweging te komen, het is echt, je moet echt trekken. Als het moet, ik moet, maar ik probeer niets te doen. De paard is anders, de paard vindt het lekker om snel te rennen. Dus de Heer zegt tegen hen, ik wil graag jullie onderwijzen, ik wil graag jullie leiden, ik heb mijn oog op jou. Probeer eens niet achter te staan, zoals de mule. Ook niet snel, zoals de paard. Hij blijft benen. Niet te langzaam en niet te snel. Nou, de tweede tekst komt uit Johannes, hoofdstuk 16. Woorden van de Heer Jezus tegen zijn discipelen in Johannes 16 vers 13. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u weg wijzen in heel de waarheid. Dus dit leiding dat de Heere God wil graag ons geven, dit onderwijs, het is verband met het werk van de Heilige Geest. Het gaat niet alleen om Bijbel lezen en Bijbel doen. De Geest van God is bezig in ons te helpen de stem van God te verstaan. Nou, ik heb een vriend in Armenië en Colombia. Toen ik wegging, er was een christelijke boekwinkel in Armenië waar we hebben gewoond. En hij heeft de boekwinkel gekocht van de stichting. En hij is in het proces te betalen. Ik denk, het is bijna klaar. Hij is een goede werker, betrouwbaar christelijke man. Een van de oudste van dat gemeente, nieuwe gemeente. En broeder Walter, als ik wil met hem praten, ik heb een aantal mogelijkheden. Hij heeft in computers niks, maar zijn dochter is een studente en zij heeft een internetaccount, dus ik kan aan haar een e-mail sturen. Hey, kan je dit brief afdrukken en naar je vader geven, alsjeblieft. Hij heeft wel een mobieltje. Ik kan hem bellen op de mobiel. Hij heeft een vrouw. Ik kan naar de vrouw bellen en zeggen, hey, als je Walter komt terug vanavond, kan je dit boodschap aan hem geven. Ik kan een normale brief in de post zetten. En 2 weken later, hij kreeg de brief in Zuid-Amerika. Ik kan een fax aan de boekwinkel sturen. Ik kan een fax sturen. Wie bepaalt de communicatiemethode? Ik. Ik bepaal wanneer ik zal de boodschap doen. Vandaag, maandag, later, een week later. Ik bepaal de inhoud of de communicatie. En ik bepaal ook de methode van de communicatie. En ik denk dat is ook belangrijk te begrijpen in onze relatie met Heere God. Het is God zelf die bepaalt de inhoud van de communicatie. Het is God, soms wil je graag iets van hem horen. We hebben een beslissing nodig en willen graag iets van hem horen. God bepaalt wanneer hij wil iets zeggen. En hij bepaalt ook zijn methode. En er zijn verschillende methoden die God gebruikt om met ons te spreken. Er is een mooie Bijbeltekst. Ik denk jullie kennen de Bijbeltekst uit je hoofd. In Psalm 119, vers 105. Het is een standaard Bijbeltekst voor kinderen in de zondagschool. Yes. Uw woord is een lamp. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp op mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord. Ik ben geen enthousiast man over campings, maar sommige mensen vinden het mooi om zijn mooie huis en bed achter te laten. En dan proberen ze maar in plastic dingen te slapen. En zij vinden dat fantastisch. En ook de moeilijkheid om een toilet te vinden in de loop van de nacht. Maar zij genieten ervan. Het is echt ongelooflijk. En dan, als het donker is, dan is het, ja, een lamp is erg nuttig. De lamp geef jou, ja, het is je eerste keer in dat camping, je bent niet zeker wel eens de route naar het toilet of naar de boom of wat je hebt nodig. En de lamp helpt je de plek te vinden. Dat is de beeld van de psalmist, dat de woord van God geeft ons informatie om ons weg te vinden. Kijk eens, het is de eerste keer dat wij leven hier op aarde. Je kijkt naar een oudere man of een oudere vrouw en je denkt, ja, zij waren niet altijd oud. Het is de eerste keer dat zij zijn oud. Het is 3 maanden geleden de eerste keer voor mij dat ik word een schoonvader. Er zijn elke dag in onze leven, door onze hele leven, we gaan naar nieuwe ervaringen, elke keer. Ben je 30 jaar oud? Het is de eerste keer dat je wordt 30. Vorig jaar, jij was 29. Dus in elke nieuwe fase in onze leven, we hebben dat lamp nodig. We hebben een lamp nodig om te weten hoe kunnen wij goed wandelen. En Beste broers en zusters, dit is denk ik een van de normale manieren dat God onderwijst en God spreekt tegen de schapen. Ons schapen. Hij geeft ons richtlijnen en principes, dat helpt ons de juiste beslissingen te nemen. Nou, de tweede methode dat God gebruikt vaak in communicatie, is wat ik noem onderzoek. Het is moeilijk voor de geest van God ons te leiden als ons hoofd is leeg. Want Nehemia was van plan om de muren van Jeruzalem op te bouwen. Hij ging onderzoek doen. Hij was wandelen om de nacht om te kijken hoe groot is de gat en wat moeten we hier doen en zo. Hij was bezig onder onderzoek. Toen Jozua was van plan om naar Jericho te gaan, hij stuurt 2 spionnen. Waarom? Niet op vakantie of zo. Het was echt een onderzoek. Reis. Ga daar, kijk eens maar uit en dan kom terug met informatie. Onderzoek. En ik denk het is nuttig ook voor ons om onderzoek te doen. Als je denkt, ja, ik denk dat ik ben geroepen om naar Afrika als een zendeling te gaan. Misschien wel, misschien niet, misschien. Probeer eens informatie te verzamelen over Afrika, ook andere zendingen. Probeer even informatie te verzamelen over dat gebied. God gebruikt onderzoek omdat het helpt ons onze voeten vast op de grond te leggen. Het geeft ons duidelijk informatie. De derde manier dat God spreekt tegen ons schapen is door, en dit is een rare manier. Ik heb vaak over dit gedacht en ik denk, ja, onze God is wonderbaar raar soms. Ik noem het advies. Nou, wat is zo raar over advies? Toen David had gezondigd, hij neemt de vrouw van iemand anders. En dan heeft de man vermoord. Dan God wil graag met hem spreken. En wat heeft God gedaan? Hij heeft niet direct met hem gesproken, maar met Nathan. En hij zegt, ga tegen David en zeg dit. Misschien je denkt, ja, maar misschien David was in geen goede conditie om te luisteren daarom. Nee, maar dit komt vaak over hoor. Kijk, Saulus. Hij was op weg naar Damascus om christen te doden. En de Heere God, Heer Jezus, stopt hem op weg. En hij sprak hard op. Dus de andere mensen hebben ook de geluid gehoord. En hij zegt tegen Paulus, ga de stad binnen. En wacht tot de volgende communicatie. Ja? Dus hij was een beetje blind. Ja, en dan vrienden hebben hem geleid naar Damascus. En hij zit op een stoel. En hij wacht. Blind. Hoe lang? 3 dagen. Nou, 3 dagen met de ogen dicht voor een activist is moeilijk. Ja, maar hij zegt, ja, ik wacht voor de volgende communicatie. Ik ben bijna zeker dat hij verwachtte nog een stem van de hemel. Met de volgende stap natuurlijk. Hè? En dan Heere God zegt, nee, nu het gaat door Ananias. En hij pakt een onbekende discipel, Ananias, en hij geeft een boodschap naar de man. Ga naar Damascus op dit adres en hij is een man daar en breng dit boodschap tegen hem. Dus Ananias was een beetje bang, maar hij ging. Maar ik probeer te denken, wat was de gedachte van Saulus? Het is makkelijk voor Saulus dat te zeggen, nee Ananias, ik heb jou niet nodig. Ik heb mijn direct contact met Heere God. Ik wacht voor de contact. Hij heeft het 1 keer gedaan. Hij kan het nog een keer doen. Ik wacht hier, alsjeblieft. Dankjewel. Ga terug. Ik wacht hier met mijn ogen dicht voor de... En kijk eens, het is God wie bepaalt de communicatiemethode. En Paulus moet nederig genoeg zijn om de stem van God te horen door iemand anders. Niet direct. Wij willen graag alles direct hebben. Hè? God bepaalt dat. Soms de Heere God wil tegen jou praten door een andere broer. Misschien door een zuster. Misschien door een kind. We moeten openstaan. Wat is de advies? Dat is een methode dat God gebruikt. De vierde manier dat ik zie in de Bijbel waar God voor communicatie met ons, ik noem het bijzondere leiding. Ik lees in de Bijbel over dromen, visioenen, engelen, schrijven op de muur, bijzondere omstandigheden, hoorbare stem. Kan God dat nog een keer doen? Ik zie geen reden waarom niet. En hij kan misschien even meer doen. Maar het is een bijzondere communicatie. Het is niet de standaard manier dat God communiceert, maar af en toe wel. Hij heeft dat een aantal keer gekozen. Dus ik denk het is goed om open te staan, maar voorzichtig. Het is een bijzondere leiding. En de vijfde methode dat ik zie is door wijsheid. In Jacobus 1:5, als iemand is ontbreekt wijsheid, hij kan voor dat vragen. En de Heere God wil dat geven, wijsheid. In Romeinen 12, vers 2, het praat over de vernieuwing van je gezindheid. God vernieuwt onze manier te denken, zodat wij kunnen denken een beetje meer zoals God denkt. En dat is, wij kunnen wijs beslissingen nemen. Voordat ik ga naar een ander thema. Volgelingen van de Heer Jezus, goede schapen horen, luisteren naar de stem van de herder. En dat is niet alleen voor de chief schapen, het is voor elke schaap. Hij houdt van elke schaap, hij heeft de naam van elke schaap, hij wil graag met elke schaap leiden en communiceren. Hij bepaalt wanneer, hij bepaalt wat en hij bepaalt hoe. Maar we willen graag de stem van de Heer leren horen. Nou, heb je zin in de stem van God te horen? Of heb je je eigen ideeën? Zo moet het. Als je bent zo verliefd op een jonge dame, je wil geen meer ideeën of stemmen horen. Zo moet het. Ik hou van haar, ik moet met haar trouwen en zo. Soms we zijn zo gefocust op wat we graag doen, we willen echt geen stem van God horen. Maar ik hoop dat het is, door de conferentie we hebben gezien, het is moeite waard om nederig en open te staan. Te zeggen, Heer Jezus, ik wil graag jou volgen. Geef mij wijsheid om en geef mij een directie, een direction. Maar nadat wij hebben, ja, goed, toen zullen wij nu naar Matthäus 7 gaan. Een bekend gelijkenis, hoofdstuk 7, vers 24. Daarom ieder die deze woorden van mij hoort, Matthäus 7, 24, daarom ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slageren viel neer, en de waterstromen kwamen en vinden en winden waaiden en stormen zich op de huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. 26. Maar ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal ik als een dwaze man geleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft, etc. enzovoort. Nou, het verschil hier is niet echt tussen een christen en iemand van echt van buiten. Ik denk het is meer van een de verschil tussen een gehoorzame schapen en een kerkgangen persoon. Omdat beide de wees en de dwaas allebei horen de stem. Zij weten wat God wil, Maar de eerste hoort en ook doet. Volgelingen doen. Zij volgen hem. Ze zijn aan hem stem, aan zijn stem gehoorzamen. Nou, soms denk je, ja, de stem van God is nodig voor grote projecten naar Afrika, naar Azië, naar Rusland te gaan of zo. Nee, God is ook bezig in kleine dingen in je leven. Om te stoppen met een relatie, ongezonde relatie. Om iets te zeggen naar iemand anders. God is bezig in jouw hart om te zeggen, ja, je moet vergeving vragen. Je hebt het verkeerd gedaan, je moet echt vergeving vragen. Of vergeving geven. God is bezig in kleine dingetjes in ons leven om ons meer zoals de Heer Jezus. Maar het is niet alleen goed te luisteren. Maar na dat in je ziel denk je, ja, dit is van de Heer. Zo hoort het, zo is het. Dan komt de tweede stap. En het is doen. In Johannes 15 lees ik dat u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Johannes 15 vers 15. 14 en 15. Dus Jezus zegt, ja, vrienden is niet alleen, ja, ik ben een vriend van Jezus, maar wij luisteren en wij doen inderdaad. Hij zegt, dan je bent een vriend van mij. Zijn wij vrienden van Jezus? Het heeft te maken ook met het doen. Nou, hier ook in Johannes, nog een Bijbeltekst in Johannes 14. Johannes 14, vers 21. Johannes, hoofdstuk 14, vers 21, leest... Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Vers 23. Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toe komen. En bij hem intrek nemen. Er is een mooie relatie hier tussen liefde en gehoorzaamheid. Voor sommige mensen die denken het is een conflict, maar nee. Met kinderen, we hebben jonge kinderen. En het is mooi om een zoen van je kind te ontvangen. En als je kleine dochter van 7, 8 zegt, mama, ik hou van jou, lekker zoentjes en jij bent een fantastisch mama en zo. En je zegt, oké, liever nou, ga naar je slaapkamer en regel iets. Nee, ik heb geen zin om dat te doen. En ga niet naar de winkel iets kopen. Nee, ik heb geen... Dus je toont je liefde naar Heer Jezus. Een kind toont zijn liefde door gehoorzaam te zijn. Het is niet alleen woorden, het is niet slecht met woorden, maar niet alleen woorden, niet alleen zoentjes, niet alleen de Heer prijzen met woorden, maar met daden. C.S. Lewis, ik vind dit een interessante Engelse schrijver van in de oorlogentijd, en hij schreef in I cannot learn to love God except by obeying him. Ik kan niet leren om God lief te hebben, behalve door te leren om hem te gehoorzamen. Om hem te gehoorzamen en liefde voor God is echt dezelfde ding. Als mensen zeggen, ja, maar ik lief van God, maar ik wil leven mijn eigen manier. Je hebt echt God niet lief. Je hebt de woorden van liefde, niet echt liefde. Woorden, God vraagt... Wij zijn een beetje gewend dat liefde heeft te maken met gevoelens. En dan je zegt, ja, je moet God lief hebben. En je denkt, ja, maar hoe kan ik dit maken? God vraagt van mij geen gevoelens. Hij vraagt van mij gehoorzaamheid. En de gevoelens, ja, soms zij komen en soms niet. En het is de sausje, de gevoelens. Ja, het is niet de inhoud van de taart. Het is de sausje over. En het is natuurlijk, het is mooi om saus op de taart te hebben. Maar het gaat om gehoorzaamheid. Beste broeders en zusters, ben je bewust dat God vraagt iets van jou? Als je bent bewust van iets, dan de volgende stap is, ja Heer, ik zal dat proberen te doen. Geef mij de kracht. Voor iedereen is ons is een beetje anders. Je hebt je eigen leven, God is bezig met jou. En door de conferentie, door je Bijbellezing, door verschillende methoden, God komt naar je hart en zegt, hey, de volgende stap is dit. En je weet het. Soms, ik weet het. Dan de volgende stap is gehoorzaamheid. En je kreeg dezelfde ervaring zoals Filippus. Hij was bezig in Samaria en God zegt aan hem, ga naar de woestijn. Wat precies, ik weet het niet. Ga naar de woestijn. En hij gaat naar de woestijn en dan dus God zegt, oké, volgende stap, ga naar dat kar. Gehoorzaamheid, dan God zegt iets meer. Hij geeft meer leiding. En dan een beetje meer. Soms willen we graag de hele route hebben. Maar God werkt weinig zo. Hij belegt stapje voor stapje. Volgelingen van Jezus luisteren. Volgelingen van Jezus doen. Maar er is een derde ding. En dit is mijn laatste ding. Alleen luisteren en doen is een beetje zoals een robot. Je geeft instructies en het gebeurt. En het werkt. Je geeft instructies naar de computer en het doet iets. En natuurlijk, wij zijn zoveel meer belangrijk dan robots of computers. Het gaat niet alleen om luisteren en doen. Volgelingen zijn iets. Volgelingen, wij worden elke dag een beetje meer zoals de Heer Jezus. Vader God is verliefd op zijn Zoon, de Heer Jezus. En hij wil graag meer van Jezus zien in elke gelovige. Het is grappig dat soms je kan een kind zien. Ja, oh, ik weet precies wie je vader is. Ja, dat neus, dat oren, deze oren. Ja, het is precies. De beeld heeft iets. Oh, jij bent van dat gezien. Ja, jij bent van, ik zie het met je oren, jij bent, of je neus of zo. Jij bent van dat gezien. Mensen zeggen dat mijn zoon heeft dezelfde gezicht van mij en op mijn kind. Maar ja, het. Zo gaat het. En dan, God Vader is zo verliefd op Heer Jezus. Hij wil meer van de Heer Jezus in elke christen zien. Nou, om dit karakter van de Heer Jezus te ontwikkelen. Gehoorzaamheid alleen is niet genoeg. Je hebt gehoorzaamheid nodig met de juiste motivatie. En gehoorzaamheid met de juiste motivatie samen, dan je ontwikkelt christelijke karakter. Het verandert iets binnen jou. Ik geef jou een voorbeeld. Vanochtend er was een probleem met de karwei. Ik zie dat twee mannen kwamen om 8 uur om de tafel te dekken. En het was te laat. Het was 19:30 en zij wisten het niet. Dus zij kwamen een beetje laat. Dus twee arme zusters moeten dat zelf doen. Nou, dat is een beetje pech. Dat was de probleem van, dat was de taak van iemand anders. Maar natuurlijk, we hebben het nodig. Hoe zullen wij de korwei doen? Wij kunnen de korwei doen snel, omdat het is nodig is, met frustratie. Het was niet echt mijn taak, maar kijk eens, ja, mannen. of al je frustraties komen boven, maar je doet het snel, omdat het is nodig. En dan, de tafel is dekt, wij kunnen lekker ontbijten. Maar diegene die hebben gedaan, hebben geen christelijke karakter ontwikkeld door dat taak. Ze hebben een goede taak gedaan. Misschien ze waren gehoorzaam aan de administratie en zo. Van de buitenkant, fantastisch, het werkt. Maar voor zijn eigen ziel, niets heeft veranderd, niets heeft ontwikkeld. Dit gebeurt vaak in gemeentes. Omdat in bijna elke gemeente, ik denk bedieningen ook, er zijn veel taken en weinig handen. Dus bijna elke gemeente, 10% van de gemeente is super gestrest met alles. En de 90% zij komen en zij klappen en kritiek leveren. Zo, dat is de grote bagagegroep. Nou, dat is jammer, maar het gebeurt vaak. Maar wat ik vind jammer nog, is dat vaak veel broers en zusters in dat 10% zijn zo gestrest met de werk, dat zij ontwikkelt geen christelijke karakter door de hard werk. Zij werken hard, en de muziek komt goed over, en de beamer werkt, en zo, en de stoelen zijn in de juiste plek, en zo. Maar waarom doe je... Ja, niemand komt, ik moet het alleen doen. Kijk eens, nog een keer alleen. En, ja, maar ik doe het maar... Ja, het gebeurt, je bent gehoorzaam, maar je groeit niet. Je wordt niet meer zoals de Heer Jezus met dat taak. Begrepen jullie, broers en zusters, wat ik bedoel? Ja, het heeft te maken met innerlijke motivatie. Waarom doe ik dit? Zal ik de stoelen zetten klaar voor, omdat ik heb Heer Jezus lief? En ik wil een bijdrage leveren aan de koninkrijk van de Heer Jezus, aan zijn gemeente en zo. Ja, natuurlijk, ik vind het goed om andere mensen om samen te doen. Maar als zij komen niet, ik doe het gewoon voor Heer Jezus. En dan ontwikkelen wij een christelijke... karakter. Vanochtend er was ja, we hadden een gesprek gisteravond. Vanochtend er was een bisstond om, wat het, 7? Half 8 of zoiets? Half 7? Okay. Nou, geestelijke mensen gaan naar de bisstond. Naar de bisstond om te bidden natuurlijk. Om half, ja, mag niet uit hoe vroeg. 5 uur, mag niet uit. Je gaat om de bisstond om de Heer Jezus te ontmoeten. Om te bidden, omdat een conferentie zonder gebed is niks. Nou, je gaat lekker naar bed en je denkt, oeh ja, ik ben zo moe. Maar als ik ga niet naar de bisstond, mensen willen denken dat ik ben niet geestelijk genoeg. Ja, en ik probeer echt geestelijk te zijn. Dus ja, ik heb echt geen zin in, maar ja, wat zou andere mensen denken als ik kom een beetje laat of ik kom niet naar de bisstond? Dus ik, je gaat naar de bisstond, en dat is fijn, wat was jouw motivatie? Ik ben ook mens, dus ik worstel ook met dit, om de motivatie reinig, goede motivaties voor dingen. Omdat ik weet wel, als ik de goede dingen doe voor de juiste reden, ik groei meer zoals de Heer Jezus. Meer nog, als ik de goede dingen doe voor de juiste reden, om God groot te maken, om Hem plezier te geven, dan Hij aanvaardt mijn werk als een offer. Beste zuster, je kan de afwas doen als een offer voor de Heer Jezus. En je kunt groeien. Ook met de veranderingen van luiers, van de baby's en zo. Het is niet alleen een kerkwerk. Het heeft te maken met het hart en wat wij kunnen voor de Heer doen, van de juiste motieven. Romeinen 8. En wij weten dat voor diegenen die God liefhebben, alle dingen werken ten goede. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Galaten 4:19. Mijn liefde kinderen, van wie ik opnieuw barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Nou, ik vind het interessant dat de apostel Paulus praat over... schreef over barensnood. Omdat ik denk dat hij heeft nooit barensnood ervaren. Ik ook niet. Maar ik heb een vrouw en ik heb 4 keer gezien. En ik ben blij dat ik ben geen vrouw in dat geval. En de apostel Paulus, hij voelt barens nodig. En sommige van jullie vrouwen weten precies veel beter dan ik op dit moment. Hij voelt barens nodig totdat Jezus Christus gestalte in deze broers en zusters kreeg. Ik zal eindigen met een voorbeeld. Er zijn verschillende handschoenen. Ik merk dat zo. Ja, ik was in een gesprek met een broer die werkte in de construction business, in de bouwbedrijf. En je kreeg sterke handschoenen van leer. Sterke dingen. Soms met een beetje beton erop. Het wordt echt hard. Er zijn ook handschoenen voor in de huiswerk, plastic dingen. Een jaar of zo, anderhalf jaar geleden, ik was voor bijna 2 maanden in Utrecht bij de ziekenhuis. Mijn zoon had een hartoperatie. Mijn vrouw en ik waren, hij was in intensive care voor 6 weken. Dus elke dag naar. En dan ik merk dat in de binnenkant van, je gaat binnen de intensive care en deze, je moet je hand wassen en er zijn ook handschoenen. Echt doen. Je kunt handschoenen aanzetten en je kunt alles doen. Wij zijn zoals handschoenen. We hebben Heer Jezus aangenomen. De Heer Jezus is de hand binnen de handschoen. Soms wij christenen zijn zo moeilijk, eigenwijs en zo, dat het is moeilijk voor de Heer Jezus iets met ons te doen. De vingers zijn hard, veel beton op de vingers en de dikke leer. Mijn dromen voor mijzelf en ook voor u en jou is te proberen meer zoals de intensive care in Utrecht ziekenhuis handschoenen doen. Zodat de Heer Jezus kan meer gestalte in ons en door ons werken. Zodat het is niet de grote rare dingen, maar nee, het is, je kunt de hand zien. Het gaat over de Heer Jezus. Het is mooi als wij kunnen meer van de Heer Jezus in elkaar zien. Om goede volgelings van de Heer Jezus. Eerst, we moeten leren zijn stem te horen. 2, als we krijgen iets van de Heer, we moeten leren om gehoorzaam. Dus doen. En 3, we proberen meer zoals de Jezus te zijn. Dus aandacht aan de motivatie. Waarom doe ik wat ik doe? Om Heer Jezus groter te maken. Om meer zoals de Heer Jezus te zijn. Om Hem lof te brengen. En dan onze gehoorzaamheid wordt de moeite waard. Ben je een beetje meer zoals de Heer Jezus nu dan een jaar geleden? Dat gaat het om. Onze grote doel is niet naar veel bestonden, in veel activiteiten, in veel dingen. Alles heeft zijn plek. Maar de grote doel, de passie van God met ons, is ons meer gelijk te maken. Zoals onze fantastische Heer Jezus. Zullen wij bidden. Beste Heer Jezus, wij zijn zo dankbaar dat u bent ons herder. Dat u bent een herder, een goede herder, die u, jij heeft je leven voor ons gegeven. Dat je kent iedereen van ons, met ons eerste namen, tweede namen, onze geschiedenis. U kent ons hart. En toch, u houdt van ons. Heer Jezus, wij willen graag u volgen. Wij willen graag goede volgelingen, goede schapen in uw kudde zijn. Help ons, Heer, om uw stem te verstaan. in de verschillende beslissingen en activiteiten van onze leven. Heere God, maakt ons hart zacht om met blijdschap u te gehoorzamen. Om te doen wat wij horen van u. Heer, help ons de juiste motivatie te hebben. Help ons, Heer, meer zoals de Heer Jezus te worden. Dat is ook, Heer, de passie van onze hart. Wij bidden in de naam van Jezus. Amen.